De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dit is Man met de microfoon en hij is met Paulien en Wiek een jaar in Sheffield.
Paulien, je zit op de bank en ik heb een heel schema hier op een blaadje voor me.
Spontaan.
Spontaan, toch?
Ja.
Maar ik dacht, we beginnen wel spontaan met dat we een lekke band hadden vandaag.
Wij hadden een lekke band. De ANWB kon ons niet helpen.
Die meneer van de ANWB zei, ja, maar u woont helemaal niet in Nederland. Hij moest er een beetje om lachen van, dat kan helemaal niet. Toen zei hij, en er was iemand uit het oosten van het land, die zei hij, ik zou gewoon de band eraf halen en aan een dichtbijzijnde garage lopen. Gewoon min of meer je buurman. Hij had het ook nog over het naberschap. Serieus.
Mooi.
Maar hij kon me niet helpen.
Wel heftig dat je een accent nadoet.
Ja, kan dat niet meer? Nee, dat kan niet meer.
Nou ja,
het is met liefde gedaan. Uiteindelijk hebben we dus zelf de band eraf gehaald.
Ja, bleken wij gewoon te kunnen.
Thuiskomertje erop gezet.
Naar de bandenzaak bij ons om de hoek. Die man heeft er nieuwe banden opgezet, want die bleken eigenlijk allemaal nogal verrot te zijn.
4 nieuwe banden.
Ja, klaar. Is meteen gebeurd.
Ja.
Nou.
En wat ik ook even wil zeggen is dat we van jouw toekomstige studenten op de universiteit allemaal een brief hebben gekregen. Tenminste,
van de advanced groep, dus dat zijn de vierdejaars. Die hebben les van Philippe. En die heeft ze de opdracht gegeven om ons een brief te schrijven allemaal. Waarin ze zichzelf introduceren en waarin ze ons tips geven over Sheffield. En
dat zijn ontzettend leuk,
superleuke brieven. Heel ontroerend ook met een jongen die dan zo schreef. Moet ik er even bij pakken?
Ja, waarom niet?
Wacht, dan kan ik even dat stukje voorlezen. Oké. Hier schrijft iemand bijvoorbeeld. Dus ja, ik ben even hoopvol dat jullie je al thuis in Sheffield voelen. Maar als het niet echt zo is, dan snap ik dat ook. Ik zit in het vierde jaar van mijn bachelor en het hele derde jaar woonde ik ook in het buitenland. 1 semester in Gent en 1 semester in Salamanca, Spanje. En terwijl het een keispannende ervaring is, kan het ook best moeilijk zijn. Dus als zelfs 1 van jullie het een beetje moeilijk vindt, dan zeg het maar tegen de rest van je gezin. Erover praten zal je je altijd een beetje beter maken voelen. Ja. Hoe goed.
Ja.
En daarna vertelt hij over Sheffield. Of hij zegt dan, misschien vinden jullie het raar dat er klassen vol studenten neerlandistiek zijn. In een stad die iedereen kent alleen voor Arctic Monkeys en The Full Monty.
Ja, en toen dachten wij, The Full Monty, dat zei ook iedereen tegen ons toen wij naar Sheffield gingen. Oh, dat is de stad van The Full Monty. De film uit de jaren 90.
Ja.
Ik kan me nog goed herinneren, de jaren 90, er waren een paar van die Engelse films waar je dan heen ging. Voor Weddings in a Funeral had je
Trainspotting. En eigenlijk zit The Full Monty qua gevoel tussen Trainspotting en Four Weddings in a Funeral in. Want het is eigenlijk wel, het gaat heel erg over een arm milieu. Maar het is een feel-good film en hij is ook grappig. Ja. Nou, Trainspotting was volgens mij ook wel grappig, behalve dat ik er echt knijterdepressief van werd.
Ja, maar we gingen gewoon een weer eens kijken. We herinnerden ons er allebei niet zo heel veel van. Ja, het is gewoon een super simpel verhaal. Werkloze staalwerkers hier in Sheffield, die staan steeds kansloos in de rij bij het jobcenter. En dan zien ze dat er een hele grote groep mensen aan het schreeuwen en aan het dansen is als de Chippendales komen optreden. En dan denken ze, hé, dat gaan wij ook doen.
Maar dat zijn gewoon mannen met gewone lijven.
Ja.
En die dan zo'n stripshow willen gaan doen.
Ja, het is een feel-good movie, maar het gaat ook eigenlijk over zware onderwerpen als depressie. Er zit een vader in die zijn kind bijna niet meer mag zien. Nou ja, het gaat over werkloosheid. Maar het is echt een super, super leuke film, vond ik.
Ik heb hem destijds gezien en toen vond ik hem wel aardig. En nu was ik echt verbaasd over het hoge niveau.
Ja.
Ik vond gewoon iedereen goed acteren. Terwijl wij best wel vaak kijken we naar bijvoorbeeld Engelse series. Natuurlijk ook een van de redenen dat we hierheen wilden. Van, ja, je kijkt wel eens naar een detective serie of zoiets. En dan zeggen wij altijd tegen elkaar van... Dus dan is bijvoorbeeld de detective in zo'n serie is dan goed.
Bij Midsommar Murders zijn we op een gegeven moment afgehaakt... omdat de bijrollen waren te slecht.
En toen dachten wij, dat noemen wij de Mediocre Actors Guild. Dus dat er, ja, dat er gewoon... Er wordt af en toe wordt er gewoon een blik opengetrokken van mensen die wel iets met acteren hebben gedaan, maar...
Een keer een cursus in een weekend of zo.
Ja, allemaal is... van die... Je hebt altijd heel veel van die detective-series, vind ik heel irritant, van die vrouwen die de hele tijd... Dus de vrouw van de detective bijvoorbeeld, of de vrouw van iemand, en die is de hele tijd zo vermoeid aan het zuchten. En die is heel praktisch altijd. Dus dan zit die man zit dan heel erg... natuurlijk heel goede dingen te bedenken over zo'n moordzaak. En dan is die vrouw van, nou, zo opgeruimd en vermoeid tegelijk. Ik kan niet goed uitleggen, maar ik vind het echt heel irritant.
Ja, maar daar hadden we in dit geval totaal geen last van.
Nee, dat zat er helemaal niet in.
Op een gegeven moment zei je wel, hey, het zijn echt goed opgeleide acteurs, want ze kunnen vechtscènes spelen en je ziet dat ze er plezier in hebben.
Nou, nee, dat zei ik niet. Ik zei dat ik het altijd ook, ja, goed, ik zit blijkbaar vol met irritatie, maar wat ik altijd moeilijk vind aan vechtscènes in het algemeen, is dat je dan ziet, nou, dus dan zie je zo'n vechtscène en dan kan ik niet anders dan denken aan de lessen die ze daarin hebben gehad. Dat ze dan stage fighting hebben gedaan en dat is natuurlijk een soort heel leuke workshop geweest met een heel leuke stage fighting specialist, dat is superleuk en dat ja, hebben ze gewoon de rest van hun carrière wat aan. Maar ik zie dus veel te veel ja, het plezier en ook het ambacht. En dan ben ik totaal uit het verhaal. Er zit één zo'n scène in de Full Monty, maar verder niet. Maar dus daar zat ik even heel erg van, oh ja, we zien hier de workshop stage fighting.
Ja. En wij zaten ook heel erg te kijken, oh, waar is het in Sheffield opgenomen? Herkennen we het? Ja. Gingen met onze Google Maps erbij zitten. En ik herkende best wel veel dingen.
Ja, er waren ook wel veel dingen weg. Maar...
Ja, er waren dingen, ja, grote energiecentrales weggehaald. Een oude gasopslag was weggehaald.
Maar wat je wel heel goed ziet is eigenlijk, ja, veel lage huizen. Best wel sommige vervallen stukken. En dan de hele tijd in de achtergrond, ja, die prachtige groene heuvels die je overal ziet.
Ja. Ik ging me ook een beetje verdiepen in de film. En wat ik dan eigenlijk altijd ontzettend leuk vind van succesvolle films, dat je dan ziet bij de beschrijving van hoe die film ontstaan is. Het is bijna altijd een drama geweest. En dan uiteindelijk is het dan toch nog gelukt. En toen dacht ik, ja, dat is het voordeel van een film volgens mij. Dat het een soort gesamtkunstwerk is. Waar het allemaal op weg naar het eindresultaat mis is gegaan. Of ja, snap je een beetje wat ik bedoel?
Nee.
Nou, wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, als wij iets maken, gaan we ook vaak door een heel diep dal, maar dat is nergens meer terug te vinden. En bij een film is het altijd terug te vinden.
Omdat er altijd wel een cameraman is met een dagboek.
Nou ja, of een producent die zegt, ja, maar niemand wil eerst die film hebben. Of een regisseur die was afgewezen.
Ja.
Dus dat is altijd zo mooi gedocumenteerd. Want dit was ook weer een film.
Nou, maar hoezo? Wat is er weinig gebeurd?
Nou ja. Channel 4, dus een zender die had geïnvesteerd in het scenario. Dat was af. Toen zeiden ze, ja, nou, dat gaan we niet verfilmen.
Oh, ja.
Toen gingen ze de film maken. En toen hadden ze de eerste versie klaar. En toen zeiden ze, nee, dit is zo, ja, zo eigenlijk niet goed. Die gaan we rechtstreeks op video uitbrengen. En toen dachten de mensen, nee, nee. Toen zijn ze ontzettend gaan hermonteren. Hebben ze weer een nieuwe versie gemaakt. En toen zeiden ze, nee, maar die is te kort. Toen hebben ze nog een extra scène gedraaid. Dat is de scène dat ze gaan sporten op die velden hier in de buurt.
Oké.
Ja. Kon één acteur kon ook helemaal niet meer, want het was 3 maanden later. Die zat alweer in een andere film, maar hebben wij helemaal niet gemerkt.
En toen, wat deed die film?
Ja, het is de meest succesvolle Engelse film van de jaren geworden. Hij kostte 3,5
miljoen. Maar meer dan Four Ways and a Funeral?
Veel meer. Ja, dus ook veel succesvoller dan Trainspotting. Het was de meest succesvolle film ooit, totdat de Titanic eroverheen ging.
Dit is mooi uitgedrukt ook. Toch?
Ja.
Maar jeetje, dat zou je toch ook weer niet zeggen, hè?
Ja, maar dat vond ik wel het goede. Het was gewoon echt een simpele, doeltreffende film.
Ja.
Oh ja, hij kostte 3,5 miljoen. Meer dan 350 miljoen opgeleverd.
Nou, bam.
Bang.
Er is vorig jaar, omdat hij 25 jaar oud was, is er ook een vervolg gemaakt met diezelfde acteurs, maar dan een serie. Daar zijn we eventjes begonnen te kijken. Die vonden we meteen eigenlijk minder goed. Die was meer op de lach geregisseerd, waardoor het eigenlijk minder grappig was. Maar wat ik wel heel tof vond daaraan, en ook wonderlijk actueel, dat het eigenlijk begon met sinds 1997 zijn we 8 prime ministers verder. Ja. Zijn er, en dan wordt er gezegd, zo en zoveel projecten gestart die het noorden uit het slop moeten trekken. Ze zijn allemaal ook weer mislukt en niet doorgetrokken. En grappig is dat vandaag Rishi Sunak, de huidige prime minister, heeft gezegd dat de hoge snelheidslijn
naar het noorden,
naar het noorden van Londen naar Manchester, die zal toch niet doorgetrokken worden vanaf Birmingham. Dus het is echt van wederom, zoals dus wel vaker, oké, noorden. Nou, zoek het zelf maar uit. En die, dat voel je hier ook wel heel erg, hè? Dat eigenlijk het sentiment ten opzichte van het zuiden heel erg is van, ze bepalen daar maar en ze laten ons zitten.
Ik dacht overigens dat de Full Monty een hele normale uitspraak was in Engeland. Zo bekend als hij nu is, was hij daarvoor eigenlijk helemaal niet. De Full Monty. En de Full Monty betekent zoiets als de whole shebang, het hele zakie. Mm-hmm. En ik heb ook nog opgezocht, waar komt dat dan vandaan? En dat zou kunnen komen van een kaartspel, want wat Monte heette. Dus als je dan,
M-O-N-T-E.
Ja, en als je dan de pot had gewonnen, dan schreeuwde je Monty of Monte.
Monte.
Ja, Monte. Maar het zou ook kunnen komen van generaal Montgomery. Want die man, waar die ook was, als hij diep in de oorlog was, altijd wilde hij een volledig ontbijt. Dus, en dat werd dan volgens velen de Full Monty uiteindelijk genoemd.
Grappig, want ze zeggen ook Full English voor het grote, dat grote ontbijt dat wij nooit willen.
Ja. En de derde is,
de derde wat?
De derde
uitleg
waar het eventueel van daan zou kunnen komen. Dat soldaten, Engelse soldaten, kregen na de oorlog van de overheid een driedelig pak. Een
welke
burgerkostuum.
Oorlog?
De Tweede Wereldoorlog.
Oh, sorry, dat zei je al. Of niet?
Weet ik niet. Oh. Nou, na de Tweede Wereldoorlog kregen ze van de overheid een volledig burgerkostuum. Driedelig.
Ja.
En dat werd de Full Monty genoemd, want de kledingmaker heette Montague Burton.
Montague.
Oh.
Montague Burton.
Ik wist al van tevoren dat ik het weer verkeerd zou uitspreken. Dat is ook eigenlijk een beetje een punt. Ik spreek alles in het Engels verkeerd uit, toch?
Nou, dat
nou,
is niet waar.
Echt heel veel.
We hebben wel voor het eerst gehad dat Wiek jou heeft verbeterd.
Ja, dan zeker.
Jij zegt caterpillar.
En het is caterpillar. Rups. Nou, weet je, we gaan gewoon meteen door naar Wiek met een weetje.
Een weetje van Wiek.
Zebra's, hun strepen zijn allemaal apart. Dit is één techniek om te gebruiken voor de roofdieren, zoals leeuwen, hyena's. Een beetje die, Lion King dieren. Ja, ze spelen ook eigenlijk dezelfde rollen als in Lion King. Alleen zijn dan de leeuw de goederikken. Maar even focussen op het weetje en niet op de film The Lion King. Die strepen worden ook voor een ander iets gebruikt dan voor het in de war houden van roofdieren door het met elkaar rennen met de strepen op de rug. Het is namelijk ook een soort streepjescode. De zebra jongen gaan vanaf de eerste dag dat ze uit de buik zijn, studeren, zou je het zo kunnen noemen. Ze kijken de eerste paar dagen of zelfs weken alleen naar hun moeder. Als hun tante of hun vader ertussen gaan staan, is de kans groter dat ze doodgaan. Als ze nou in die winkel, zeg maar, van... gemaakt van, ja, savanne, rotsen, gebergte, naar melk zoeken... moeten ze natuurlijk weten welke zebra hun moeder is. En als ze nou in het begin te veel naar hun vader of naar hun tante hebben gekeken... dan kennen ze de streepjeskoning van hun moeder dus niet heel goed. En dat kan zorgen dat ze hun moeder niet herkennen.
Wiek, het grappige is, jij loopt altijd zo tegen mij een beetje plagerig te zeggen... pap, jij springt steeds in je gedachten van de hak op de tak. Maar dat doe je dus zelf ook, hè, met dat hele Lion King verhaal met die film.
Ja, ik ben je zoon.
En we zijn weer terug op de bank. En we gaan eigenlijk meteen door, Paulien, naar Duco van Oostrom. Een medewerker op de universiteit, hoofddocent bij de School of English. Hij geeft onder andere Engelstalige literatuur. Jij had hem al ontmoet. Mm-hmm. En toen ben ik bij hem langs gegaan. En Paulien zei, die heeft jou al gesproken. Die zei, het is gewoon een Fries en dat hoor je. En ik ben hier een paar minuten binnen en je hoort het, Duco.
Ja, en ik vind het ongelooflijk grappig. Want ik zie mezelf dus, als ik Nederlands spreek, helemaal niet met een Fries accent. Nou ja, dus iedereen, als zodra een Nederlander hier binnenkomt, dan krijg ik dat weer. Oh, je bent een Fries. En dan word je meteen eigenlijk ook bijna in een hoekje gezet. En,
het is een prachtig hoekje.
Ja, een prachtig hoekje, weet ik ook wel. Maar ik vind dat heel frappant altijd, want... In Engeland dan, ja...
Dat horen ze niet.
Nee, maar dan zit ik ook gewoon ja, met mijn Amerikaans, Engels, Nederlands. Mijn accent gaat alle kanten op altijd. Dus ze weten niet waar ik goed vandaan kom. Terwijl de Nederlanders, die pakken mij meteen.
Maar hoe is een Fries nou hier in Sheffield beland?
Via omwegen. En net als jullie... een beetje avonturierzin. Andere dingen willen meemaken. Maar eerst zijn wij gewoon altijd in Leeuwarden gebleven. Daarna ben ik naar een klein college gegaan in Amerika... waar ik gestudeerd en gebasketbald heb.
Ah, let op. Hij zegt gebasketbald. En dat vergat ik nog te zeggen, want Duco is een hele lange Fries... En die kon dus met een beurs studeren in Amerika. Daar goed gesport, maar ook heel erg goed gestudeerd. Engels en Duits. En vervolgens afwisselend in Europa en Amerika gestudeerd. En in Amerika haalde hij zijn PhD. En toen kwam hij na een aantal jaren weer terug. En Duco, nu mag jij het oppakken. En dan zeg je zoiets als... daarna weer terug naar Groningen. Ga maar.
Daarna weer terug naar Groningen.
Perfect.
Dan kreeg ik een baan bij de vakgroep Engels... En vanuit de vakgroep Engels in Groningen heb ik toegesolliciteerd naar Engeland. Want dat wilden we ook wel eens weten, hoe dat was. En toen zijn we... kreeg ik een interview en ben ik hier aangenomen.
En in welk jaar was dat?
Dat was in 1995. Dus ik zit hier al 28, 29 jaar. Maar zo zijn we hier terechtgekomen. Dus we wisten helemaal niks van Engeland. We waren nog nooit in Engeland geweest. En het was gewoon zo van, nou, laten we dat ook maar eens even bekijken. En het idee was nooit dat we hier zo lang zouden blijven. Dat was helemaal niet het idee. Maar gewoon, ja, we hadden jonge kinderen, die gingen hier naar school. Het ging allemaal goed. En we zijn hier gebleven.
Gek genoeg hadden Duco en zijn vrouw hun twee zoons al Engelse namen gegeven. Nigel en Devon.
Ja, omdat wij hadden het gevoel al ook toen... Dat wij...
Is jouw vrouw Engels?
Nee, die is Nederlands, maar ze heet Joni.
Oh,
ja. Ja, maar het zijn gewoon... Ja, wij hadden altijd het gevoel van... Ja, wij we willen wel een beetje de wereld verkennen. En dan is het makkelijk om internationale namen te hebben. Oh. Maar ja, Devon die was wel een beetje boos, hoor. Want die werd dan Cornwall genoemd op school. Nee hoor, vanwege. Dus zo van, ja, hoe noem je zo iemand? En wij hadden dus toen ook geen benul van dat een provincie was in Engeland. Toen wij hem, het was gewoon een mooie naam. Maar ja, dus dat is allemaal wel grappig.
Ja. Het grappige is ook, ik had met jou een afspraak gemaakt. En voordat ik hier was, kreeg ik al WhatsAppjes van jou. Van ja, maar als je het over de Engels wil hebben, dan moet je het ook hierover hebben of daarover hebben. Wildlife in je achtertuin.
Ja, dus wat wij dus wat ons erg bevalt hier in Engeland is de ruimte en de natuur. En Sheffield, en dat hebben jullie geloof ik ook al gehoord uit andere afleveringen. De natuur hier is echt ongelooflijk.
Maar jij hebt echt ook een wildlife camera
in
je tuin?
Ja, in de tuin. Gewoon zo van 's avonds dan zet ik die neer en dan strooi ik wat nootjes neer en dan gaan we kijken wat er vanavond nou weer komt.
Maar je stuurt een beeld van een vos en een das die aan het eten waren in jouw tuin.
Ja, die waren, dus, ja die waren, dat is wel leuk dat de vos en de das, want die vinden elkaar eigenlijk niet zo aardig. Maar die, dat ze dan eigenlijk elkaar tolereren. En we hebben dus ook al gehad dat er dan een vos en een egel en een das allemaal samen waren in die tuin. Dat is wel grappig.
Wil je de vos en de das in de achtertuin van Duco zelf zien? Dan kan dat op het Instagram-account van Man met de Microfoon.
Ik kwam hier net binnen en toen vroeg je aan mij, wat heb je het weekend gedaan? Omdat jij vindt dat het echt Engels is om met het gezin naar een landhuis te gaan, toch?
Ja, dat is wel grappig. Dus bijvoorbeeld je gaat naar... als je Jane Eyre leest. De eerste alinea van Jane Eyre is een van de meeste Engelsen zoals ik die ken. Is dat het is zondagochtend, het regent pijpenstelen buiten, maar ze zullen en ze moeten gaan wandelen in de natuur. En dan ga je kijken eigenlijk een beetje van nou, how the other half lives. Hier is het, dan ga je bijvoorbeeld, nou, de National Trust, die heeft hele mooie dingen allemaal, dus die heeft die oude landhuizen hebben ze. En daar kun je dan naartoe en dan kun je het huis bekijken en dan kun je in de tuinen wandelen. En voor heel veel Engelse mensen, die zijn dan ook lid van de National Trust, die gaan naar die landhuizen. Of ook als ze niet van de National Trust, zo Chatsworth House is een van de grootste huizen. En ik geloof dat jouw zoon zei, dat was het mooiste plekje op aarde. Dus dat hij dat gezien heeft, want hij liep daar bij Beek wel achter. Dat moet dus een beeld geweest zijn van Chatsworth House samen met het dorp wat daarvoor ligt. Dus mensen, dan ga je naar de tuin. En de mensen van die landhuizen zoals Chatsworth House, daar woont de Duke of Devonshire, die woont daar en de familie die wonen daar. En die hebben dus altijd dan gasten en die verdienen veel geld want je moet betalen voor de tuinbezichtiging en de huisbezichtiging.
Maar het is heel Engels om zondagochtend met het gezin...
Nou ja, ik zeg dat een beetje eigenlijk. Dat is natuurlijk wel erg stereotyp. Maar ja...
Het is een veel voorkomende...
Dit is een veel, dus dat is wel iets wat mensen veel doen. Dus ik vroeg ook in mijn... ik gaf een lezing over romantiek. En dat is dan van Wordsworth met Tintern Abbey. Dus dat hij dan... Ook hij is ook bij een abbey. En is dat vanaf een... Vroeg ik aan de studenten van hoeveel van jullie zijn op zondagochtend uit je bed gesleept om naar zo'n landhuis te gaan en in de natuur te lopen. Nou ja, dus er waren 2 van de 200 of zo die dat nog nooit meegemaakt hebben. En beide waren dat buitenlandse studenten.
Het landhuis is op de universiteit ook een studieonderwerp.
Ja, nou ja, op het ogenblik zijn wij dus aan het kijken. Dus Jet en ik kijken bijvoorbeeld ook veel naar de geschiedenis van de landhuizen. Zoals ze bij Watergate ook altijd zeiden, van altijd kijken wat geld vandaan komt.
Follow the money.
Ja, precies. Dus en veel... er zijn veel in de 18e eeuw ook gekomen. En dat is natuurlijk wel het moment van empire building in Engeland. Dus een van de boeken die ik bijvoorbeeld lesgeef dit semester is Mansfield Park by Jane Eyre. En die schijnt gebaseerd te zijn dan op Wye Manor in Wales, waar Wordsworth en Coleridge dan ook wel rondhingen. En die, maar de man, dus de master of the house, die had dus wel natuurlijk plantages in Antigua. En daar moest hij dan twee keer in het jaar, of dan ging hij dan 2 jaar weg. En dan ging hij dus naar zijn plantage in Antigua. Het geld wat eigenlijk uit Antigua kwam, dat wat werd gebruikt om het echte Engelse leven te bekostigen. En het zijn ook schitterende huizen. Dus als je naar die oude Georgian huizen gaat en zo van, ja, hier in de omgeving, dus er is nog veel voor jullie te doen. In de omgeving zijn er echt geweldige oude, van die hele mooie landhuizen qua kastelen. Waarin je heel veel, als je geïnteresseerd bent in geschiedenis, waarin je heel veel kunt vinden. En een van de interessante dingen voor ons ook is, ik vraag me af hoeveel dat onderzocht is dat die aristocratische families, die hebben heel veel banden ook met, dat zijn ook Nederlandse families.
Een van de bekendste namen van Nederlandse adel die opging in de Engelse is die van Bentinck. En dat begon allemaal met Hans Willem Bentinck, een vriend van koning Willem III. En die ging met hem mee toen Willem III ook koning werd van Engeland.
En Bentinck die heeft toen als beloning heeft hij een groot huis gekregen en een titel, de Duke of Portland. En dat is dus Welbeck Abbey nu. En daar heb je. En dus er zit dus een hele Nederlandse kant van de familie. Maar als je dan ga je naar de Portland Gallery. En dan zie je dus al die oude schilderijen, zie je daar staan. En dan zijn ze ook best trots op op het feit dat daar een connectie is met Nederland. Alleen je krijgt helemaal niks te zien over. Welke landgoeden ze hadden op de Caribische eilanden of op Suriname zelf. Dus die geschiedenis, die is
waar
daar
waar het geld gewoon vandaan kwam?
Ja, dat staat daar helemaal niet.
En waar kwam het geld vandaan?
Nou ja, dat kwam dus van de plantages.
In het verleden waren de Engelse en Nederlandse adellijke families ook helemaal niet bereid om hun geschiedenis met anderen te delen.
Maar het is dus eigenlijk een beetje zo van mensen die zeggen van ja, wij willen niet dat ons verleden openbaar gemaakt wordt. En dat die archieven bijvoorbeeld, dat je kunt zien wat wij allemaal gehad hebben. En wie waar was op welke tijd. En dan staat er bijvoorbeeld buiten staat iemand van Surinaamse Ghanese afkomst. En die zegt, ja, maar waar zijn mijn ouders dan? Waar komen die vandaan? Welk schip hebben mijn ouders hier gebracht? Waarom vertel je mij dat niet?
En toch is er in Engeland de laatste jaren een kentering te zien.
Het wordt iets beter, denk ik, omdat mensen meer geld nodig hebben en dat ze alleen maar geld krijgen als zij hun archieven openen. Dus zoals de National Trust bijvoorbeeld, van ja, dat is gewoon een verplichting om ook met de archieven te kunnen werken. Maar ja, er zijn genoeg van de families die, ik denk niet dat het Engelse Koningshuis bijvoorbeeld alle archieven opengegooid heeft.
Tot zover deze aflevering. Reacties kunnen naar manmetdemicrofoon@gmail.com. En ik heb dus ook een Instagram account waar dat filmpje van Duco met de vos en de das op staat. En dat was het. Tot volgende week.
Nou ja, het schaatsen mis je wel. Dus als je hier, als het vriest, dan ja, wat doe je hier dan? Terwijl je merkt van jezelf dat je begint te jeuken. Zo van ja, maar nu horen we te schaatsen. Dat is er niet. Maar wat er dan wel is, met de slee naar beneden van de heuvel. Dus Sheffield is de droomstad als je met de slee naar beneden wilt van een heuvel. En dan zie je dus iedereen rondlopen met sleetjes. En dan zoeken we de beste heuvel uit waar de beste sneeuw ligt.